ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Christina de Witte, geboren in 1996. Bekend als Krostin, zo heet haar stripfiguurtje. Ze is illustratrice, cartooniste en bracht in 2023 haar eerste beeldroman uit, graphic novel in het Engels. De titel is Araya. Ze leest ook enkel beeldromans en kiest dan ook drie beeldromans graphic novels voor deze drie boeken. Ze nodigde mij uit in Berchem, waar ze net naartoe verhuisd was. Je hoort in het gesprek waarom. We zaten aan een klein tafeltje, we dronken thee, voor mij haar bed, achter mij haar atelier in de veranda. Ze vertelt welk boek voor haar de koning van de graphic novels is. Ze praat over haar Thaise roots, over het moeizame contact met haar moeder die in Thailand woont, over het kookboek, het geïllustreerde kookboek dat ze uitbrengt met Thaise gerechten. Het gaat over haar eigen beeldroman Araya en hoe dat boek haar veranderd heeft. Hoe ze zelfs haar eigen echte geaardheid ontdekt heeft door dat boek te maken. En dan beseft ze dat ze dit nog nooit ergens anders verteld heeft. Deze podcast heeft een website, wimoosterlink.be. Daar vind je de show notes van elke aflevering met de drie boeken van elke gast en foto's van ter plaatse. Je vindt daar het winkeltje van de podcast Drie Boeken en je kan je e-mailadres doorgeven voor de gratis nieuwsbrief Drie Dingen. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Christina de Witte.
Graphic novels zijn heel belangrijk voor mij, omdat ik eigenlijk bijna niks anders lees. Ik heb heel veel geleerd over heel veel dingen door graphic novels. En ik heb er zelf ook één juist gepubliceerd. Dat is heel bijzonder. Dat is echt een vak apart. Ja. Graphic novels kun je eigenlijk het beste vergelijken met een film. Omdat elke pagina ongeveer gelijk staat aan 1 minuut film.
Huh?
Een graphic novel wordt ook heel vaak technisch gezien dan zo geschreven.
Maar dat snap ik niet. Bedoel je om dan te lezen of om te maken? Of
om te maken. Om te maken. Dus een film duurt oftewel 120 minuten of soms 240 minuten. En dat bestaat meestal uit 3 acts. Act 1, act 2, act 3. En dat is ook dezelfde opbouw als bij een graphic novel.
Ah.
Ja, dus dan heb je ook... het manuscript is heel droog eigenlijk. Dus dat is echt zo... personage A zegt tegen personage B, dit is de scenery. Heel vaak wordt dat zo geschreven.
Wacht. Je hebt het nu over een graphic novel of een beeldroman.
Een beeldroman dus in het algemeen.
Je schrijft eerst...
Een manuscript.
De tekst droog uit.
Ja, serieus. Heel droog. Ja, dat is niet zoals een normaal manuscript, zoals je voor een boek zou schrijven. Een beeldroman is visueel. Dus je zult eigenlijk eerder storyboards beginnen maken in plaats van je verhaal al te hebben.
Oké. Okay.
Ja, en dat is dus het grote verschil tussen gewoon klassieke boeken en beeldromans. Ja.
En ik lees zo goed als uitsluitend beeldromans. Mm-hmm. En is dat altijd zo geweest?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben eigenlijk geen... Ik ben eigenlijk geen lezer, wat super ironisch is voor iemand die zelf boeken maakt. Maar ik heb nooit graag gelezen, of het is te zeggen, ik kan heel moeilijk mijn concentratie erbij houden. Ik heb dat heel vaak, nog altijd. En ik lees dan een pagina, mijn aandacht blijft er niet bij, ik word afgeleid en ik moet dan opnieuw teruglezen en ik heb niks onthouden van wat er staat.
Je vergeet heel snel wat er is.
Exact. Exact. Maar dat heb ik altijd al gehad. Ja. Dus het is niet door mijn smartphone of whatever. Ik heb altijd een hele lage aandachtspanne gehad. Maar bij graphic novels heb ik dat nooit. Ik lees een graphic novel meestal bijna in 1 keer uit.
Wat?
Ja.
Maar dat is toch ook inhoudelijk en je moet dat ook je aandacht bijhouden.
Ja.
Waarom lukt dat dan wel?
Het heeft prentjes, heel simpel. Maar het is ook, het ligt gevoelsmatig dichter bij mij, denk ik. Dat is ook wel een reden. En ik hoef mij niks in te beelden, want het is er al. Maar mijn fantasie is zo groot dat ik daar zelf nog een hele leefwereld aan vastplak. En ik beeld mij echt in hoe het is om het hoofdpersonage te zijn. En graphic novels, ja, die hebben echt een hele grote plek in mijn hart, omdat... Dat is, ook al zijn graphic novels meestal niet zo heel dik of niet zo heel groot. Daar steekt heel veel werk en tijd in. En dat heb ik des te meer beseft door er zelf een te maken. Maar dat is echt absurd hoeveel van uzelf dat er ook in zit. En dat is zo wat ik zo heel bijzonder vind aan het genre.
Oké.
Okay. Ja.
We gaan meteen beginnen kijken naar je drie boeken. Goed.
Ja, heel graag.
Dus drie beeldromans dus. Hè. Mm-hmm. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is This One Summer van de nichtjes Tamaki.
Nichtjes Tamaki?
Ja, dus dat zijn twee nichtjes en de ene schrijft, de andere tekent.
Echt?
Ja, ja. En ik heb daar nogal een paar andere werken van gelezen, maar dit is eentje dat er voor mij heel hard bovenuit steekt. Ik heb het gelezen, ik heb het gekocht toen ik juist naar Thailand ging vertrekken. Op vakantie gewoon. En ik heb het gelezen tijdens mijn vakantie en het is mij nog altijd na al die jaren zo hard bijgebleven.
En wanneer was het dan? Hoe lang geleden?
2019 ongeveer. Okay, of 2018. Aan het einde van 2018 ben ik naar daar gegaan. En het is een van de weinige graphic novels dat ik nogal eens regelmatig terug vastneem. Voor verschillende redenen. Ten eerste, grafisch gezien, de stijl, prachtig. Het binnenwerk is niet zwart-wit, het is blauw. Het is van dat heel donker, diep blauw. En in het begin dacht ik, ik weet niet of dat mij dat zou storen doorheen het verhaal.
Ja, of dat je dat voluit ook.
Of dat ik dat voluit... Ja, want dat is net zoals een zwart-wit film zien. Ja, dat is een bepaalde...
Jongen, ja, na een uur nog.
Ja, exact. Maar ik... En dat is misschien een karaktertrek van mij. Ik kies graphic novels altijd op basis van het tekenstijl. Dus het maakt niet uit waar het verhaal over gaat. Ik moet daardoor bladeren. En als het tekenstijl mij niet aanstaat, koop ik het niet.
Oké.
Okay. Ja, en bij de nichtjes Tamaki was dat wel het geval.
Mm-hmm.
En dat verhaal, je wordt daar zo in opgeslorpt. Ik ga het niet te veel hebben over het plot of wat er gebeurt of zo, want daarvoor moet je het zelf lezen.
Mm-hmm.
Maar er gebeurt eigenlijk niet veel. En dat is net wat het zo ideaal maakte voor op vakantie, vond ik. Omdat het gaat over This One Summer. En dat is een hele cruciale zomer. Het is ook een coming-of-age verhaal. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om erbij te vertellen. Ook voor de mensen die misschien nieuw zijn bij graphic novels.
Mm-hmm.
Een coming-of-age story is heel vaak voorkomend in het genre. En dat is ook toevallig mijn favoriete genre. Ik ben echt... I'm just a girl. En het verhaal op zich daarin is misschien niet zo heel excentriek of heel bijzonder of zo. Maar het zijn de kleine nuances in het verhaal dat gewoon blijven plakken aan u.
Waarom is dat typisch voor het genre, een coming-of-age? Waarom komen er zoveel coming-of-age verhalen voor?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat het genre zich er wel gewoon toe dient. Omdat, net zoals in heel veel films, ook een coming-of-age verhaal vaak voorkomt gewoon. Visueel is dat heel eenvoudig om weer te geven, omdat je letterlijk een persoon kunt tekenen als hij opgroeit.
Als hij uitroeit, ja.
Ja, of flashbacks naar vroeger bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel toegankelijk. En ik denk dat bij graphic novels in het algemeen, dat is gewoon, ja, dat genre dient zich daar heel gemakkelijk toe. En ik vind dat zelf ook kei leuk, omdat ja, het spreekt mij het meeste aan of zo.
Als je zegt van de nichtjes, de zusjes, de nichtjes Tamaki,
yes.
Dat hun teken, dus je hebt het gekocht en voor hun tekenstijl,
dat,
in de eerste plaats. En ja, dat is een kei moeilijke vraag, maar wat is dat dan? Wat is daar dan? Kan je dat uitleggen?
Ja, ik kan dat eigenlijk wel uitleggen. Ja.
Ja, het is jouw job natuurlijk.
Ja, misschien wel. Misschien heeft het inderdaad te maken met mijn job, maar het is de manier hoe dat die penseelstroken zijn getekend en het is ook de droogte van de inkt dat ze hebben gebruikt dat mij zo hard aanspreekt. Ja, ja.
Dat
heeft mij heel hard geïnspireerd voor mijn eigen werk.
Dus, de droogte van de inkt? Ja. Daar snap ik echt niks van.
Dus je hebt verschillende soorten pennenstiften, inktpenselen, maar de manier waarop, zeker in This One Summer, papier is ook heel mooi, waardoor dat blauw echt naar boven komt. Dat heeft mij trouwens geïnspireerd om initieel mijn eigen graphic novel ook in een niet-zwarte kleur te doen. Maar het leunt niet dicht genoeg aan bij mijn eigen stijl, maar ik vond het wel heel inspirerend. En het is zo comforting, is het juiste woord. Comforting. Het geeft mij een geborgen gevoel.
Nee, ik snap er niks van.
Misschien is dat mijn inderdaad een beroepsmisvorming of zo, maar tekenaars zullen dit echt wel snappen. Tekenaars snappen dit echt zo hard. Uw lijnen kunnen hard zijn en dat heeft ook een betekenis. Uw lijnen kunnen zacht zijn en dat heeft ook een betekenis.
En hier is het wat?
Zacht.
Zacht.
Het is best zacht. Ah, ja. Het is heel organisch. Het is eerder rond. Er zijn geen harde schaduwen. Er zijn geen harde contouren. Alles is heel zacht en organisch en rond. Er zijn weinig hoeken en kantjes aan. En dat is wat ik heel, heel mooi vind. En ik denk dat best wel wat lezers zullen beamen. Ja.
En is dat wat je dan zelf ook probeert doen in je eigen werk? Ja.
Ja. Ja, ja. Ik heb dat een tijdje geprobeerd, dus een drogere inkt te gebruiken in mijn tekeningen. En dat heeft een tijdje gewerkt. Dat heeft een tijdje gepast in mijn tekenstijl, maar daarna ben ik toch weer verder geëvolueerd naar iets anders. Een iets dunnere lijn, een iets fijnere lijn, omdat, ja, dat evolueert constant. Ik bedoel, ik ben nu 8 jaar aan het tekenen en als ik terugkijk naar mijn tekeningen 8 jaar geleden, dat is helemaal niet meer wie dat ik ben. En dat zegt zoveel over u, vind ik.
Dat is toch fantastisch, ja. dat zo... Dat voor iets, maar dat is natuurlijk ook omdat ik daar niet zoveel van ken. Hè?
Misschien, ja.
Hè? Dat ik dan zo daarna kijk en denk van, maar hoe kan dat nu iets over jezelf zeggen? Maar ja, dat
100%.
Fantastisch.
Ik vergelijk dat ook graag bij als een muzikant lyrics schrijft of bepaalde keuzes maakt. Dat is zo... Een artiest maakt keuzes. En als lezer heb jij geen andere keuze dan die keuze te zien, te horen, mee te maken. Dus alles is gekozen, alles is piekfijn beslist. Daar is over gediscussieerd geweest, daar is over gebrainstormd geweest, daar is over gedroomd geweest. Dat was ooit een inspiratie van nog ergens anders en dat is wat ik zo mooi vind.
Mm-hmm.
En ik ga misschien één aspect vertellen over This One Summer. Er zit veel water in. Want het gezin gaat naar hun vakantiehuisje waar ze elke zomer naartoe gaan. Daarom This One Summer. Maar deze zomer is een cruciale zomer. Waarom wordt wel duidelijk in het boek. Maar er zit ook heel veel water in. En water is heel, heel moeilijk om grafisch weer te geven als het niet in kleur is. Dus als het niet in CMYK, dus in 4 kleuren is. Alsof het ingekleurd is. Dit is 1 kleur. En om water weer te geven in 1 kleur dat niet zwart is, is bijzonder moeilijk. En hoe dat zij dat doen, dat is echt hoedje af. Dat is zo, zo mooi. En het is bijna alsof dat je echt daar bent. Dat gevoel heb ik heel hard. Ik ben in dat zomerhuisje. Yeah. Ik ben in dat vakantiepark. Yeah. Ik ben daar. En heel weinig boeken krijgen mij zover. Ja.
Waar... heb je dat boek gevonden? Heeft iemand jou dat aangeraden?
Nee, het boek heeft mij gevonden. Het boek heeft mij gevonden. Ik zeg het, ik was aan het kijken in de... Ik ga regelmatig naar de comicbookstores. Oftewel in Antwerpen, oftewel in Mechelen. En ik kies echt op basis van de tekenstijl.
Heb je daar dan gewoon gevonden? Echt gewoon
gevonden.
De toeval, echt.
Gevonden. En dan ben ik hen meer beginnen opzoeken. En heb ik ook nog ander werk van hun... gevonden en gelezen en ik ben zo'n grote fan. Echt, zo'n bijzondere verhalen. Echt, heel mooi.
Je hebt al gesproken over de tekenstijl.
Mm-hmm.
Hè? Zijn er nog andere dingen die je van hen dan, als het ware, waardoor je geïnspireerd bent voor je eigen werk?
Ja. This One Summer was heel kenmerkend voor mij, omdat een van de grote thema's in het boek of in het verhaal is... complexe ouderbanden. Dus dat was voor mij key moment, aha-erlevenis. Ik dacht, ik wil ook iets gelijkaardigs doen. Dus dat was een moment voor mij dat ik echt besefte, ik wil dit ook doen. Zodat. Dus ik ben naar mijn uitgeefster gestapt met een boekvoorstel. En This One Summer zat erbij als referentie. Voilà. Een van de referenties. Dus ja, absoluut. Ja, ja, ja.
Dus dat boek heeft jou eigenlijk gezegd van... Ja maar het is zoiets dat je moet maken voor jezelf.
Ja,
zo, dat.
Heel emotioneel.
Ja.
Dus eerder emotioneel dan gebeurtenisvol of zo.
Begrijp ik.
Ja.
Begrijp ik. En dus, want ik kan mij ook voorstellen als je iets... Mm-hmm. Want we hebben de naam nog niet gezegd, maar Araya heet jouw eigen beeldroman natuurlijk. Je hebt... ik kan mij voorstellen dat als je iets maakt dat zo persoonlijk is, mm-hmm. dat je ergens zo, dat iemand jou soms een duwtje moet geven van, ja maar, doe maar, dit is het. En ik heb het gevoel dat je nu vertelt dat dat boek dat voor jou gedaan heeft.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want ik wou altijd een graphic novel maken. Dat zat altijd wel in mij, maar ik heb nooit dat moment gehad dat ik inderdaad dat duwtje of die finale push heb ik niet gehad tot dat moment. Ja. Dat is een klik, dat is een... Ah, dat wil ik doen. Ik besef het ineens. Zoiets zou ik zo graag willen doen. En dat idee is blijven plakken eigenlijk niet blijven plakken, beginnen groeien. Dat zaadje was geplant. Ik aanschouw dat echt als een zaadje, want dat is nu ondertussen al 4-5 jaar geleden. En dat is ook de tijd dat ik nodig heb gehad om mijn eigen graphic novel te maken. Ja.
Was Araya voor jou dan ook echt zo een key moment in life?
Amai.
Kan je dat uitleggen?
Daar vraag je me nu wat. Ja, echt waar. Mijn graphic novel is 23 november effectief gelanceerd. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden.
2023.
Ja. Want
we spreken elkaar in 2024. Klopt. Begin 2024.
Ik vergeet altijd in podcasts dat mensen dit om het even welk moment kunnen beluisteren.
Het is nu 9 juni 2034.
stel je voor. Amai, dat zou wel een zotte legacy zijn. Anyway. Maar dat is niet het enige dat is uitgekomen. Oké, dat klinkt nog heel mysterieus en zo, maar mijn eigen graphic novel gaat over identiteit en het ontdekken van uzelf en u navigeren tussen meerdere culturen, maar ook inderdaad die complexe ouderband, die gelaagde ouderband, maar ook bijvoorbeeld uw geaardheid. En het boek heeft voor mij heel veel losgeweekt in die zin dat ik eigenlijk besefte van, misschien val ik toch wel voor vrouwen. Dat was voor mij een key moment. En dat was niet makkelijk.
Maar wat zeg je nu? Bedoel je dat door dat te maken, dat je dat echt waar?
Ja, omdat ik heb er het laatste anderhalve jaar, twee jaar... ik zal het anders zeggen. Ik heb er 2 jaar heel actief aan gewerkt, maar zodanig dat ik het verhaal gewoon schreef en tekende. Omdat dat mijn werk was. Maar eigenlijk, en dat besefte ik achteraf, ik was mijn eigen verhaal aan het vertellen. En ik ben daarvoor ook terug in therapie gegaan en zo, omdat ik wel echt meer professioneel begeleiding nodig had bij het vertellen van mijn eigen verhaal, omdat dat zo complex en dat heeft zoveel laagjes. Dat ik even iemand nodig had om mij daar mee te begeleiden. En uiteindelijk, toen ik het manuscript indiende, in oktober toen nog, voelde ik een druk van mijn schouders vallen. Maar ik wist nog niet goed waarom. Oké, ik heb het werk ingediend. Maar eindelijk, na zoveel jaar, dat is kei normaal dat ik mij zo voelde. Maar het was toch nog iets anders. Maar ik wist toen ook nog altijd niet wat. En dan, anderhalf maand later, komt mijn boek uit. En ik voel nog altijd dat knagende gevoel in mijn buik. Dat er iets was dat ik nog niet kon benoemen. En dus ik heb daar wel met mijn toenmalige partner over gepraat. En ik heb gezegd van, kijk, ik denk dat het toch wel dieper is dan ik had verwacht of zo. En na wel heel wat moeilijke gesprekken, zijn we tot de conclusie gekomen dat die relatie niet werkte voor mij. En dat was echt een heel moeilijk besef, want ik was wel... ik had alles. Ik was perfect gelukkig, maar net niet gelukkig genoeg, want ik was mezelf niet. Ik had heel hard het gevoel dat ik zo mezelf iets aan het wijsmaken was. Zo heel hard dat. Of dat probeerde weg te duwen en dat lukte. Maar dat lukte niet meer. En toen is alles naar buiten gekomen. Dan is dat, voor mij, visueel, is dat een dam waar dat een barstje in zat en het water is gewoon in één keer losgebroken. Zo dat gevoel heb ik. En ik ben... Dat is een zotte beslissing in mijn leven dat ik heb gemaakt. En dat gaat nog een heel lang proces zijn van zelfacceptatie en dergelijke. Maar ik vind het wel spannend of zo.
Ja.
Ja, het is echt... Ik zeg het, ik ben 27 nu, dus voor mij is dat zo... Ja, echt een compleet nieuw hoofdstuk dat voor mij open gaat. Ja.
En dat is nog maar net, hè? Want we spreken nu van... Het is echt letterlijk van... Hoe lang?
Twee maanden geleden.
Oké, goed, als we nu elkaar spreken. Mm-hmm. Dus je bent daar echt nog vers nieuw in die gedachten.
Heel nieuw.
Dat is nog allemaal zo nieuw, ja.
Ja, het is echt heel nieuw. Ik heb al grappend gezegd tegen mijn uitgeefster, ik ben Araya 2 aan het beleven. Dat is echt, dat is mijn leven nu momenteel.
Even research voor mijn volgende boek.
Gewoon mijn dagboeken. Mijn dagboeken.
Hou je dagboeken bij?
Ja, heel erg. Ja, want ik neig nogal te snel te gaan in het leven en niet lang genoeg stil te staan bij hoe dat ik me voel of hoe dat ik dingen ervaar en beleef. Omdat tijd gaat snel, hè. Tijd gaat snel en ik moet dat moment nemen om even stil te staan, want ik vergeet ook gewoon heel vaak hoe dat ik me heb gevoeld. En ik ga gewoon verder. En als ik dan nu mijn dagboek aan het teruglezen ben, want ja, ik heb heel veel geschreven, uiteraard de afgelopen maanden, want ik had zoveel verwarrende gevoelens. En als ik dan nu al terugkijk naar wat ik in het begin schreef, dan denk ik, oh god.
Naïef Mieke.
Letterlijk. Ik was echt zo van... Oh, ze zat... Allee, ik praat dan over mezelf in het verleden, maar dan zeg ik, allee, je zat daar zo mee. Je zat daar echt zo mee. En nu denk ik, nu al denk ik al zo van, het is allemaal niet zo erg. Ja,
dus maar... nu kan je dat, plaats je dat al een beetje, omdat er al enige afstand is zo, hè?
Omdat er enige afstand is en ik kan het inderdaad vanuit een ander perspectief bekijken. En als ik nu mijn eigen boek teruglees, dan denk ik, you knew all along. Je wist al... wat het er was, maar je durfde het misschien niet toegeven, je werd beschaamd of all of the above. Dus ja, dat is echt wel... Ik sta versteld van mijn eigen proces, omdat ik heb die wel meegemaakt, maar ik heb daar niet bij stilgestaan. En nu pas komt dat. Ik heb heel veel geschreven, heel veel getekend. Ah ja, ik heb er een boek over gemaakt. En nu pas besef ik van, oei, dat is misschien toch wel autobiografischer dan ik durf te claimen.
Nog autobiografischer.
Ja. Dus voilà.
Maar dat is echt... Het is toch wel... Wacht, er zijn voor mij zo twee dingen. Aan de ene kant heb ik zoiets van... Amai, hoe straf dat een boek... Ja. Hè, dat jezelf iets vertelt over jezelf. Terwijl je het nog dan zelf geschreven... Ik ga iets zelf van mezelf vertellen, maar iets heel klein. Graag. Wat ik soms heb, is zo dat je zo... Ik heb ook zo... Ik heb soms een beetje een dagboek bij. Vast. Mm. En soms heb ik een probleem of zo. Dus denk ik van, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Of hoe ik moet omgaan met die situatie. En dan schrijf ik dat op. En dan lees ik daarna. En daar staat dan de oplossing.
Echt?
Ja daar staat er van... wat ik moet doen.
Ja.
En dan doe ik dat en dan is het opgelost. En dat lijkt daar een beetje op. Als in van, het is alsof er iets in jezelf is, dat jou laat dingen dan tekenen en schrijven en zo. En dat is dan een soort... Dat vertelt dan iets tegen jezelf. Of
dat is het helemaal eigenlijk.
Dat is zo
raar. Zo had ik dat nog niet bekeken, maar dat is wel exact hoe dat het is gegaan. En mensen vragen dan achteraf aan mij, zo van, maar ja, je wist dat toch? Allee, of gaat dat toch al door? Ik zeg, nee. Dat proces is veelal onbewust. En ook het verhaal begint ook al tien jaar daarvoor of zo. Dus in mijn hoofd dacht ik van, nee, dit is mijn werk. Ik stort mij daarop en dat komt wel in orde. En dat is niet zo diepgaand als dat ik... Maar eigenlijk is het dat wel. Alles wat je zelf schrijft, doet of maakt, creëert, is inherent van jezelf. Komt inherent vanuit een plek, vanuit jezelf. Waarom voelt je de nood anders om dat op te schrijven of om dat te maken?
Ja, snap ik.
Er zal wel iets zijn in je lichaam dat zegt, dat moet eruit. Toch?
Ja, dat is één. Twee.
Ja.
Wat natuurlijk ook is, dat denk ik, hè, maar het is een beetje theorie of zo, is van, het helpt misschien wel omdat je het naar buiten brengt. Dat je dus... schrijfster, illustratrice bent, die boeken maakt. En dat je dus eigenlijk, als het ware, het openbare gebruikt om zelf dan toe te geven wat er aan de hand is of zo. Is dat zoiets ook?
Helemaal. Dat is er echt, dat is nagel op de kop. Want ik herinner mij zelfs nog het exacte gevoel of de exacte gedachte die ik had toen ik het indiende, het hele manuscript. En mijn uitgeefster zei, we zijn in druk. En mijn eerste gedachte toen was, er is geen weg meer terug.
Ja, het is vertrokken.
Het is vertrokken, ik kan er niks meer aan doen. En dan had ik zoiets van, het is uit mijn handen. En wat er daarna uitkomt van reactie of van commentaar of van herkenning misschien, hè, hopelijk. Dat zie ik dan wel. En ja, dat voelde heel bevrijdend of zo.
Ja. Ja.
En ik had geen keuze meer. Het is it's out there.
Ja.
Dus voilà, ja, helemaal. Ja.
Alleen om vrouwen dan, hè?
Spannend, hè? Dat is ook de eerste keer dat ik dat zo echt heel luidop zeg of zo. Ja. Ja. Maar ik voel wel zo, binnen deze wereld, de podcastwereld en de boekenwereld, daar is veel ruimte voor. Dus het is niet dat ik...
Daar is veel openheid voor, voilà, natuurlijk, voilà. Uiteraard.
Ja, maar dat is niet zo vanzelfsprekend in andere omgevingen, vind ik.
Begrijp ik.
Zelfs niet in de cartoonwereld. Allee, dan heb ik ook nog zo van, ja... Er is veel kritiek en... Allee, bon, gewoon in het algemeen, hoor. En zeker als je comics maakt als vrouw, is het ook altijd zo... Ik weet niet hoe open ik kan zijn of zo. Maar in mijn boek zelf wel. Dus dat is van mij. Maar
heb je dan over
social media
over echt,
meer?
Social media meer.
Of het medium. Allee, dus ik maak ook cartoons voor een krant. En dan... Ja, dat is altijd een beetje... Uzelf voor de leeuwen gooien of zo. Dat gevoel heb ik. En dat is het verschil. Dus hier voel ik me best veilig. En best... Allee, ja. Gewoon veilig. En daar is het altijd zo'n beetje risky. Ja. Dus dat is het enige.
Het is openbaarder of zo. Voilà. Groter en zoiets.
Ja, nog openbaarder.
Allee zeg, de nichtjes, daar maak je dat komen van. Maar eigenlijk... This One Summer, we hebben eigenlijk nog iets intenser over jouw eigen boek gehad, ja. Over Araya. Ik ga toch even vragen, waren er graphic novels in huis als kind? Of boeken?
Meer strips denk ik. Ja, meer strips. Mijn papa verzamelde kuifjesstrips. Ja, en daar bladerde ik wel eens af en toe in. Maar ik las meer, denk ik, de Kiekeboes ook echt. En ja, zo af en toe zo Suske en Wiske heb ik ook wel gelezen. Maar niet heel actief of zo. Dat was meer, dat lag daar. En ik heb dat wel allemaal gelezen. Maar het is niet dat ik zelf... Ik ging wel eens af en toe naar de bib om de nieuwste Kiekeboe te halen. Maar dat was het dan ook. Het was niet zozeer dat ik daar echt een hele verzameling van had of zo. Ik was meer van de cartoons, van die American cartoons op tv. Daar was ik wel een hele grote fan van. En dat heeft mij ook heel hard geïnspireerd voor mijn eigen tekenstijl.
Ja.
The Simpsons, Family Guy, dat zijn allemaal tekenstijlen die mij echt heel, heel hard hebben beïnvloed. Maar voor de rest gelezen, nee. Ik heb dat eigenlijk zelf ontwikkeld, die voorliefde of die liefde voor de graphic novel.
Oké, goed. Ja. Dat was jouw eerste boek. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek ligt echt heel mooi in lijn met alles waar we het al eigenlijk
toch
over hebben gehad.
Toch niet nog een graphic novel?
Echt toch een graphic novel. Maar deze is eigenlijk een meer recenter werk.
Ja?
Het heet Messy Roots, A Graphic Memoir of a Wuhanese American.
Van?
Laura Gao. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Ja. Het is een recent werk, want het is eigenlijk nog maar van 2022 uit. Maar het gaat eigenlijk over een meisje dat eerst naar Canada en dan naar Amerika verhuisd, maar dat is tijdens de pandemie. Dus in real life, dus tijdens de COVID-pandemie, is zij verhuisd, maar zij komt van Wuhan. En waar is COVID begonnen? In Wuhan.
In China.
Voilà, in China. Dus het verhaal gaat eigenlijk over hoe dat zij zich... navigeert tussen die twee of meerdere werelden, wat ontzettend moeilijk was, zeker voor iemand die vanuit die plek kwam. Dan naar de US, of ja, Amerika, waar het er nogal heel wat stigma heerst rond COVID en mensen die geëmigreerd zijn naar de US.
Ja.
Dat zal ongetwijfeld heel moeilijk geweest zijn. Maar daarnaast is zij ook heel hard aan het worstelen met haar eigen geaardheid. En dat vond ik een heel bijzonder verhaal, omdat het is ook autobiografisch, maar ik heb het pas gelezen na Araya. Dus ik heb dit gelezen na Araya en sommige dingen kun je bijna over elkaar schuiven. Mm. Zo gelijkend waren die. En voor die reden heb ik deze ook gekozen, omdat ik het ook wel belangrijk vind dat, dat mensen weten dat er niet één Asian American experience is, dat er niet één Aziatisch-Europese ervaring is, maar dat er heel veel nuances zijn. Ook al zijn er heel veel overlappingen, ook al zijn er heel veel overeenkomsten, er zijn altijd zoveel verschillende nuances. En ik heb hier ook heel veel uit geleerd over dus de Chinese cultuur en ja, over jeugdverhalen en hoe belangrijk die zijn om die door te vertellen en dat je... Maakt niet uit van waar je vandaan komt. Als je ineens in een andere plek terechtkomt, dat dat altijd onwennig voelt. Want je ziet eruit volgens één bepaalde manier. En dan word je ineens in een andere context gedropt eigenlijk. En dan voelt je je niet zoals je omgeving. En andersom ook niet, want dan gaat je terug na zoveel jaar. En dan voelt je terug weer onwennig, want je bent daar eigenlijk niet meer opgegroeid. En dat is wat dat messy roots maakt, omdat die niet eenduidig zijn. Je roots komen van één plek, maar uw bestaan is een weefsel van alles. Van alle levenservaringen en levenspaden en plekken dat je bent geweest. Dus dat vind ik wel echt wel heel bijzonder.
Ja. Je gaat toch het jaar dat we met elkaar spreken, 2024, ga je een boek uitbrengen met Thaise gerechten, toch? Hè? Van jouw roots.
Ja. Amai, dat was seamless. Dat was naadloos. Ja?
Ja, vertel eens de samenhang dan.
Van mijn kookboek?
Vertel eens over het eigenlijk.
Ah, wel. Daar hebben we het inderdaad nog niet heel uitgebreid over gehad, maar er komt effectief nog een boek van mij uit in mei van het jaar dat we deze podcast opnemen, 2024. En dat is een Thais kookboek, volledig getekend. Dus het houdt Thaise gerechten in, van alle culturele uithoeken van Thailand. Maar het zijn 50 recepten, volledig, maar ik bedoel echt volledig geïllustreerd. En full color. Dus dat wil zeggen, ik moest uit mijn eigen comfortzone stappen en ik moest alles inkleuren. En dat vond ik echt het vervelendste taakje van het boek. Ja, ik kleur echt niet graag in.
Vervelend.
Vervelend,
het is niet gewoon dat je dat om een of andere reden niet mooi vindt. Het is gewoon vervelend.
Nee, het is echt vervelend. Ja, ik vind dat tijdverlies. Ik vind dat vermoeiend.
Maar kan je dat dan niet aan iemand anders vragen?
Of ja, dat kan
niet,
wel.
Of vloek ik dan? Ik
ben zo perfectionistisch op dat vlak dat ik het liever zelf doe.
Ja.
Want dan, als er dan iets fout is, dan is het alleen mijn schuld. Snap je? Dus voilà. Maar het is niet alleen dat. Dus er zijn ook anekdotes en verhalen uit onze jeugd, uit mijn jeugd, en geschiedenis, Thaise geschiedenis, van waar bepaalde ingrediënten vandaan komen. Want bijvoorbeeld in de regio waar mijn moeder vandaan komt, Udon, dat is eigenlijk de Isan-regio, en dat is het hoge, dat is noordoosten, dat is tegen Laos. En daar is bijvoorbeeld kleefrijst heel belangrijk, veel vleesgerechten ook, maar ook bijvoorbeeld tomaten. Maar tomaten zijn niet van nature in Thailand. Dus ik wist dat niet, maar de Portugezen hebben dat dus meegebracht toen, tijden van kolonies. En dat wist ik niet. En toch, en nu is de tomaat echt een staple, groente of vrucht. Als er nog een discussie over is. in de Thaise keuken. En dat is echt. Ik heb veel meer geleerd over mijn eigen cultuur de afgelopen 2-3 jaar dan de 24 jaar dat ik daarvoor leefde.
Door dat boek te maken.
Ja. En dat vind ik zo leuk. Jelle, dat is zo leerrijk. Ik ben daar nu echt ook super trots op. En ik zeg dat niet vaak. Ik ben daar ook lang niet geweest of zo. Nu ben ik wel echt trots daarop.
Wat je Thaise afkomst?
Ja,
mijn Thaise,
omdat, en bijvoorbeeld, om dan terug te gaan naar Messy Roots. Ik voelde mij, zeker als jonge tiener, voelde ik mij altijd toch wel wat anders. En ik zag er ook anders uit. En ik wou gewoon erbij horen, snap je? Dus, en dat is iets wat elke tiener meemaakt. Dus gooi daar nog een sausje bij van culturele identiteitscrisis en dan heb je echt wel zo die... ik heb mezelf... Alleen gehaat is echt wel een groot woord, maar ik heb mezelf wel even... Ik heb er wel mee geworsteld dat ik niet gewoon een Vlaamse meid was, maar nu denk ik, dat is supercool. I have best of both worlds, snap je? Dus Dus ja, ik ben... Allee, het probleem is ook... Allee, probleem. Het frustrerende eigenlijk is dat... als ik naar Thailand ga, dat mensen dat ook wel aan mij zien, dat ik niet van daar ben. En dat zij ook wel zien dat ik... Of verbaasd zijn als ik een beetje Thais spreek. En dan zijn ze zo, hoe komt dat? En dan zie ik, mijn mama is van Thailand. En dan zijn die van, allee, amai. En dan zijn die, dat is zo heel te onder indruk. Maar ik heb zoiets van, allee, ik wil er ook bij horen. Ja. Dus dat werkt in twee richtingen. En dat is iets wat heel veel jongeren of gewoon mensen met verschillende migratieachtergronden zich wel in kunnen herkennen. Maar daarom is Messy Roots echt een hele... Daarin is Messy Roots echt een hele, hele goeie.
Yeah.
Ja, dat is heel expliciet ook. Het is heel duidelijk.
Heb je nog contact met je moeder eigenlijk?
Ja, de laatste tijd wel. Want mijn mama woont ook in Thailand. Maar wij praten vooral via een app. Allee, zo gelijk WhatsApp of whatever. Mm. Maar zo de Aziatische versie. En ik moet wel zeggen, mijn gesprekken met haar zijn wel veel beter of zo.
Heb je de tijd geen contact of nauwelijks contact
gehad? Ja, eigenlijk weinig contact gehad. Maar ik zeg het, met dat zij terug in Thailand is gaan wonen, is onze band beter, want er is een veel grotere afstand. Daarvoor was het zo dat wij, als we elkaar wel zagen, dat was soms zo heel overweldigend. En ja, er is ook een hele grote taalbarrière tussen ons. Dus die taalbarrière zorgde er ook voor dat er een grote mentale taalbarrière was. Mm-hmm. Of een mentale barrière gewoon in het algemeen. En ja, je leert elkaar veel minder goed kennen als je geen gemeenschappelijke taal hebt. En ik denk, er is wel één aspect dat ons verbindt en dat is eten, koken.
Ja,
er is... Ik heb leren koken, onder andere door haar. En er is ook één recept in het... kookboek, dat niet in het kookboek staat, dat wel in mijn graphic novel staat. En dat is haar noedelsoep. Ik heb daar bewust voor gekozen, omdat ik wou dat haar noedelsoep in het verhaal van Araya paste, meer dan dat het in het kookboekconcept paste. Want dat stond dan tussen al die andere recepten. Maar ik vond dat zo belangrijk dat dat bij mij bleef. Een kom noedelsoep kent geen taal. Dus je deelt gewoon een maaltijd en er is geen taalbarrière meer op dat moment. Dus dat is wel iets dat ik heb geaccepteerd. Dat wij gaan misschien niet de zotste, diepste filosofische gesprekken hebben of we gaan niet elkaar echt goed kennen of zo. Maar wat we wel gaan doen is samen eten en op zijn minst dat moment beleven samen. Dus dat vind ik wel, dat vind ik dan weer wel bijzonder dat we dat hebben op zijn minst.
Ja. Amai. Je bent dus opgegroeid met je vader. Alleen met je vader eigenlijk. Mm-hmm. En zo. Ja, okay.
Ja, dus mijn papa, maar ik heb ook een broer. En mijn opa en ik, wij woonden in één huis. Dus we waren echt zo drie generaties in één huis. Maar ja, dat was, allee, ik heb niks anders gekend. En dat was echt goed. Ja, mm-hmm. Ben niks tekort gekomen.
Ja. Messy Roots. Ja. Het is echt wel zo. Ja. De titel wordt zo altijd maar zo betekenisvoller als we erover praten.
Eigenlijk wel, hè?
Ja, toch. Maar goed, duidelijk dat het boek daar ook over gaat. Oké, dat was jouw tweede boek. Messy Roots van Laura Gao. A graphic novel of a Wuhanese American. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is meteen ook het dikste boek. En dat is Blankets. Een graphic novel by Craig Thompson. Ik hoop dat ik zijn naam ook juist uitspreek. Greg, I don't know. Het belangrijke aan dit boek specifiek, is dat het mijn eerste graphic novel is.
Eerste dus, die je gelezen hebt?
Die ik gelezen heb op mijn 17, denk ik. Maar dat is wel ineens een klepper voor de luisteraars die dit niet kunnen zien. Het boek is wel geteld 600 pagina's dik. Dat is best wel wat.
Wat een werk.
Dat is echt een klepper. Dit is echt een meesterwerk, vind ik zelf ook. De lat lag meteen hoog toen ik dit boek op mijn 17 las. Ik heb dat gekregen voor mijn verjaardag, dat weet ik ook nog heel goed. En ik kon bijna niet stoppen met lezen. Ik ga het ook voor de luisteraars zeggen. Het binnenwerk is zwart-wit. Het coverwerk is... in somber blauw met zwart en wit.
Ja, het is allemaal zwart-wit van
binnen. Het is allemaal zwart-wit.
Ja.
Maar ik heb ook nog ander werk van hem. gezien of gelezen. En Greg Thompson is wel echt de... alleen voor mij toch... de godfather van graphic novel. Mm-hmm. Omdat... hoe de manier waarop hij zijn verhalen brengt... zijn zo hyperpersoonlijk, maar toch zo... hyperpersoonlijk, intiem... blootgevend, maar toch... toch herkenbaar, voor, ook voor mij, terwijl ik niks aan het verhaal is relatable voor mij of zo. Maar het was wel zo, ja, het is eigenlijk een verhaal over ja, ontdekking en acceptatie en ook religie. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect in dit verhaal. En ik ben zelf niet religieus of zo, maar ik was wel zo van, wow, dat is wel diep. En ja, zeker dat als uw eerste graphic novel was wel pittig, maar wel heel... heel speciaal.
Ja.
Ja.
En je zegt, ik word altijd aangetrokken door de tekenstijl. Ja. Hoe is dat hier? In dit
prachtig.
Boek?
Echt geweldig.
En is dat dan nat of droog of whatever? Ik zal
wel droog. Maar kijk, ik ga het u uitleggen. Ja. Ziet je hier die penseelstreken, stroken? Ja. Die zijn heel droog. Zie je dat? Alsof dat je maar een beetje inkt hebt gebruikt.
Ah ja, ah, dat is zo, droog. Dus ja. Dat er zo'n
mocht
beetje
dat letterlijk
nog,
nemen.
Dus de lijn is niet heel erg zwart.
Nee.
Het is zo, de stift was bijna op, of ja. De verf was bijna op.
Ja,
zo dat, hè?
Dat gevoel. En dat is om die techniek te beheersen, dat is zoveel jaren oefening. En ja, dat is echt... Zo bijvoorbeeld hier die haren.
Mm-hmm. Dat zit dat veel wit
echt,
tussen zo.
Dat lijkt echt... Ja, dat is inderdaad. Want als je crack werkt... voornamelijk zwart-wit. En toch krijg ik het gevoel dat er veel kleur in is, zonder dat er fysiek kleur is gebruikt geweest. Maar het verhaal is best... Ik zou het best realistisch noemen ook. Het is geen fictie of zo, het is eerder non-fictie. Maar de tekenstijl is heel matuur, volwassen... ik hou ook van zijn handschrift. En huh? Zijn handschrift.
Ja?
Ja.
Waarom zeg je dat?
Omdat...
Sorry, is dat zijn... Want
ja, ik denk
de
het wel.
Teksten. Ah ja.
Je kunt werken met lettertypes, maar ik denk dat dit volledig handgeschreven is.
Oh my god.
Ja, en dat is een werkske, hè. Ja. Dat is een werkske. Zeker voor 600 pagina's, like dat.
En het staat veel tekst op.
Ja. Het is echt... Het is ook best een gerenommeerd boek, dus en terecht. Ja, het is, ja. Het heeft van
en,
alle...
en heb je dan, als je dan iets van hem zo goed vindt, ga je dan ook de andere werken van hem gaan zoeken? En heeft die, oh, ja,
Habibi is ook een ander werk van hem. En dat is eigenlijk exact dezelfde stijl. Maar dat is wat zijn werk zo herkenbaar maakt. Hij heeft zo'n typerende stijl. Ik denk dat, bij wijze van spreken, die moet maar één penseelstreek doen en je weet dat dat van hem is. Zo herkenbaar is zijn werk. En ik vind dat zo allesomvattend. De manier hoe dat die herinneringen kan weerbrengen, zonder dat u uit het verhaal trekt of zo. Nee, dat is echt... Ik zou zelfs eerder deze aanraden, omdat je dan echt het genre goed omvat. Dit is echt een graphic novel voor mij. Mm-hmm. Dit is the prime example of a graphic novel. Ja, dat vind ik wel.
Oké.
Okay. Ja.
Zeg, zou er van Krostin een... Is dat verenigbaar met het concept graphic novel? Stel je een vraag? Dat is eigenlijk kortere, hè? Kortere strips.
Klopt.
Comics.
Klopt.
En graphic novel is zo... Is dat ergens verenigbaar in je hoofd?
Moeilijk. Zeker in het begin, omdat... Het is exact zoals je zegt, hè. Mijn werk is voornamelijk comics... Short stories, mijn panelen zijn vaak beperkt tot maar 4. Dus om dan ineens een verhaal te schrijven dat doorlopend is, dat vergt een hele andere manier van denken.
Ja.
Ik moest ineens een verhaal bedenken. Ik moest ineens een verhaal met mijn plot en een... Allee, dat was echt heel, een heel andere manier van denken. Ik mocht ook ademruimte nemen. Ik mocht ook dingen... laten zijn. Ik moest pauzes nemen. En ik ben dat niet gewoon, want bij mij is altijd tak, 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 plot. Tak, 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 plot.
Ja,
dat, dus
heel
dat,
kort. Ja. Ja.
Omdat ik ook maar een beperkte ruimte heb. Dus om ineens van 4 à 6 panels te gaan naar 250 pagina's, dat is heel anders voor mij. Dus ja, dat is verenigbaar, ja. Maar mits de nodige tijd. En ik heb mijn tijd er ook wel voor gepakt. Ja.
Oké. En wat ik me afvraag nog is van... Dus, want we hebben nu echt heel intens over beeldromans gesproken. Mm-hmm. Heel intens over graphic novels. Maar natuurlijk, een heel groot deel van je werk is ook de short, de comics. Maar door wat er gebeurd is met Araya, door jouw werk aan op de langere termijn, gaat dat een invloed hebben, of heeft dat een invloed op jouw comicswerk ook? Versta je?
Mm-hmm.
Ja, heeft daar een invloed op? Of in de zin van, denk je daar anders over? Of is de toekomst daardoor veranderd? Ga je meer graphic novel in de toekomst doen? Ga je, of ga je cross... Dat is de vraag.
Dat is een hele goede vraag, omdat ik wel meer neig naar het long format. Ja. Dus dat ik wel zo plezier heb gehaald uit een verhaal langer laten rusten.
Door wat je nu gemaakt hebt.
Door wat ik nu heb gemaakt. Omdat ik het geprobeerd heb. Want daarvoor heb ik dat nooit geprobeerd. Toen ik begonnen was met cartoons, toen ik 9 jaar was of zo, pakte ik een vel papier, ik vouwde dat dubbel en dat was mijn boekje. Dat was mijn strip. Ook al tekende ik gewoon met Bic, dat was voor mij een boekje. Zonder dat ik eigenlijk wist wat graphic novels waren of strips waren. Maar ik had nooit gedacht dat ik één... de toewijding had om een graphic novel te maken, want dat is echt een werk van lange adem. Iemand heeft het ooit een titanenwerk genoemd en ik vind echt dat dat het juiste woord is. En dat van mij was nog redelijk simpel. En ten tweede dat mijn verhaal interessant genoeg ging zijn. Omdat, en dat is een beetje imposter syndroom misschien, omdat ik heel lang heb gedacht, dit verhaal is al zo vaak verteld geweest. Dit verhaal is niet meer zo uniek of niet meer zo bijzonder dat het nog eens verteld moet worden. Maar dat is mijn eigen kritische stem. Want mijn verhaal doet er wel toe, omdat heel veel mensen zich er juist in herkennen. Net zoals ik daarnet over Messy Roots had verteld, de nuances zijn anders. En andere mensen zullen zich nog meer herkennen in Messy Roots, meer dan in Araya, en andersom. Dus eigenlijk doet dat er wel toe. En mensen kiezen waar ze zich aan in herkennen. Mensen kiezen waar ze zich aan vastklampen. Mensen vullen dat voor zichzelf in any case. Mm. Dus ik heb mij meer zorgen gemaakt over van, gaan mensen het verhaal wel interessant genoeg vinden? Is het wel een verhaal worth telling? Maar het is het altijd. Dus ik neig nu meer naar het long format, omdat ik zoiets heb van, ik heb nu de smaak te pakken.
Ah, ja.
En ik heb zo de goesting wel om het verder te zetten of zo. Dat wel. Ik kan natuurlijk niet voor de toekomst spreken. Ik weet niet wat er kan gebeuren, maar ik droom ook bijvoorbeeld over een animatie over Araya. Dat is een totaal andere manier van werken weer al, maar dat of een live action, dat maakt niet uit, maar ik zou het wel heel graag in bewegend beeld ooit willen zien.
Ja.
Ja.
En Araya 2, wat je nu dus aan het beleven bent, zoals je al zei.
Hopelijk, hè. Hopelijk. Julie, als je luistert.
Dat de uitgeefster.
Ja. Okay. Nee, dit is gewoon een random shout-out naar Julie.
Julie. Please, kom. Jouw eerste boek, Sommige meisjes houden niet van rozen, is dat nu eerst in Amerika uitgegeven?
Ja. Huh? Ja.
Daar legt dat iets uit.
Amai, dat is eigenlijk een zot verhaal. Ik had een boekvoorstel... of rond dit thema, zo'n soort van zelfhulpgids voor meisjes. Omdat ik dat zelf heel graag zou willen gehad hebben toen ik die leeftijd had. Maar niemand was echt geïnteresseerd, of niemand had tijd, of geen enkele uitgever in België was echt zo... Allee, was daar echt zo voor aan het springen. Maar dan ben ik naar die US gegaan. Allee, ik ga het anders zeggen. Er heeft mij iemand bereikt op Facebook Messenger... met de vraag van, zeg, ik heb je cartoons gezien, heb jij zin om een boek te maken hier in de US? En ik was zo van, dat is scam. Dat is echt scam. Dat is 100% een scam. Ik geloof dat niet, dat kan niet, dat klopt niet. Uiteindelijk bestond die man echt, en dat is nog altijd mijn agent in New York, dus dat is echt een echt persoon. Ik heb hem ook in het echt gezien. Ja. Voor alle duidelijkheid.
Intussen geloof je het.
Hij heeft mij geconnecteerd met een uitgever, Running Press, in New York. Allee, in Pennsylvania eigenlijk. En ja, ik had ineens een deal, ineens een contract. En vanaf dat ik dat contract had en vanaf dat het boek uit was, waren er wel uitgevers, uiteraard. Ja, geïnteresseerd.
Plots.
Maar dus wel, ja, Pelkmans was dus geïnteresseerd en dat is nog altijd de uitgever waar ik ook mijn andere boeken heb gepubliceerd.
En je zegt, dat is nog altijd je agent in Amerika. Ja. Agent in Amerika.
Hij heeft ook mijn kookboek, ja, hoe zeg je dat dan, geagentied? Ik weet niet. Behandeld, ik weet het niet. Ah, onderhandeld. Hij is eigenlijk een onderhandelaar.
Ah,
ja.
Yes, voilà.
Ik moet niet... Basically, ik moet gewoon de leuke, lieve artiest zijn. En hij mag de bulldog zijn.
Hij doet dan betant om voor het geld.
Hij mag goed zo moeilijk doen.
Maar wat ik wil zeggen is, van hij gaat... Hij heeft het over de Amerikaanse markt wellicht.
Ja.
Dus jouw kookboek komt ook in Amerika uit.
Eigenlijk alleen in Amerika.
Alleen in Amerika?
Ja, want het moeilijke is hieraan, en dat vind ik zelf heel vervelend. Amerika is het enige land dat zo cups en ounces en inches gebruikt. Dus dat is het US-systeem. Maar al de rest in de wereld, waaronder dus wij Europeanen, gebruiken een metersysteem, gram, zoals normale mensen. dus ik kan het boek hier niet verkopen, want niemand gaat dat snappen.
Wat?
Ja. Dus we zijn nu aan het proberen om met de Belgische uitgever een vertaling... En ik zeg, we zijn aan het proberen, er zijn totaal nog geen concrete gesprekken of zo, maar ik zou dat heel graag willen. Ja, okay. Is waarom zeg
een beetje anders. Ja.
Julie. Ja. Ja. En voor een tussentijdse oplossing wil ik graag zo'n conversion card maken. Dus waarbij dat er langs de ene kolom staat ounces, inches, en dan hoeveel centimeter dat is.
Dat is ingewikkeld.
Dat is ingewikkeld. Dat is echt gedoe, want alleen de US en Canada hebben zo'n US-systeem. En al de rest van de wereld heeft centimeter en gram.
Maar dus jouw boek komt uit in Amerika.
Ja.
Maar wordt het dan, niet vertaald?
Nog niet.
Wie weet, als je dit hoort, is misschien intussen wel al vertaald.
Ja, want sommige meisjes houden niet van rozen, heb ik zelf ook vertaald. Vanuit The Ultimate Survival Guide to Being a Girl. Dus dat was de oorspronkelijke titel. En ik heb het ook zelf vertaald. Dus dat zou nice zijn, want ik kan het gewoon zelf vertalen. Dat is geen enkel probleem. Maar ja, ze moeten het willen, hè?
Ja, ze moeten het willen.
Ze moeten het willen.
Oké, goed. Waar staan jouw boeken eigenlijk?
Mijn boeken, die liggen in de studio.
Achter ons is de studio.
Ja, wij zitten momenteel in de eetruimte en achter Wim is er een studio, maar dat is eigenlijk een veranda. En dat is mijn creatieve ruimte.
Ja. En daar staan schoenen en bieren.
Oh, van alles. Veel troepjes, maar ook mijn boeken.
En ook jouw boeken staan. Ja. Oké, goed.
Ik kan jou dat subiet laten zien.
Ja, ik dacht ervan. De hoes van Araya staat er ook op aan.
Het welkomstpaneel met de boeklounge. Ik heb dat bijgehouden.
Zeg maar, zo bijzonder. Ik blijf hangen bij hoe bijzonder het is dat je beseft dat deels door een boek te maken je leven veranderd is of zo. En
deels, helemaal.
Helemaal. Ja. En dan nog door de meest fundamentele manier veranderd dat het kan veranderen. Hè? Ja. Want het gaat over relaties en over het gaan van hoe je je leven
over leeft. Mezelf. Ja. Ja, over je eigen identiteit. En zo die authenticiteit. Ik voel dat ik daar nu een hele grote stap naartoe heb gezet. Ja. En dat is ook zot om te beseffen zelf. Dat ik dat gedaan heb. Want ik zou dat... Ik weet niet, ineens was dat een klik. Ineens was dat... Stop met jezelf dingen wijs te maken. Wees eerlijk, of zo. Ja. Zo dat een beetje. Ja. En het is niet dat ik daarvoor niet eerlijk was, maar ik denk dat ik het gewoon heel goed kon wegduwen, of heel goed kon verstoppen, of dat het nooit aan de oppervlakte is gekomen, dat het niet nodig was, ook niet. Maar nu, met dat ik het boek... Zeker met dat ik het boek heb gepubliceerd en dat ik zie in welke kringen dat het eigenlijk het heel goed doet, dan besef ik eigenlijk des te meer... Oké, maar ik ben er eigenlijk zelf... Ik mag daar zelf deel van uit.
Ja, ja, ja.
Besef dat gewoon en... accepteren is een proces, hè, dat weet ik ook wel. Maar die stage van... Mijn buik is aan het grommen. Die stage van ontkenning heeft gewoon heel lang geduurd.
Ja.
Ja.
Oké.
Voilà.
Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was This One Summer van de nichtjes Tamaki.
Grappig, de nichtjes.
Ja, de nichtjes. Ik heb dus ook opgezocht of dat zussen waren of niet. Dat zijn dus nichtjes.
Ja, okay.
En mijn tweede boek heet Messy Roots, A Graphic Memoir of a Wuhanese American by Laura Gao. Laura Gao. Ja? G-A-U-O. En tenslotte, de klepper, de koning der graphic novels, Blankets van Greg Thompson. Een absolute aanrader voor jong en oud, voor volwassen mensen van alle genders. Ik vind dit echt... als je nieuw bent in graphic novels, laat dat een van je eerste zijn, want dan ligt de lat meteen hoog.
Dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
En succes met je nieuwe leven.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Krostin Christina De Witte. Intens, of niet soms. De meeste mensen hebben een boekenkast. Ik ben al eens een boekenmuur tegengekomen in deze podcast. Christina heeft een boekenhaard. Ja, een boekenhaard. Je vindt een foto op wimoosterlink.be in de show notes van deze aflevering. In deze podcast had ik eerder nog illustratoren te gast. Laura Janssens van Niet Nu Laura. Ila Lecter, Mero van de Kiekeboes, Floor de Nil, Sabine Clement, Herzelen. Ga even door de andere afleveringen van deze podcast. Wellicht zit er nog wel een aflevering tussen die je wil horen. Je kan je gratis abonneren op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Dat kan normaal in de app waar je nu aan het luisteren bent. Als je iets wil posten over de podcast online, met veel plezier, dankjewel om dat te doen, want zo help je de podcast verspreiden. Je mag mij taggen, Wim Oosterlink, en op Instagram kan je ook de podcast taggen, dus 3_boeken. Wil je mij plezier doen? Laat dan aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Laat hen ook weten waar je luistert, via welke app. Dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Bedankt voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.